Haast alle problemen zijn terug te voeren op het feit dat Nederland te vol is. Of er nou het stikstofprobleem is van vlakbij natuurgebieden of bij steden. Of het is de woningnood. Of het is verkeersproblemen. Het heeft allemaal te maken met Nederland dat het te vol is. Ik ken geen onderzoek waaruit zou blijken dat 2% inflatie goed is voor de economie. Ja, heel veel problemen in Europa zijn wel het gevolg van die gedwongen euro. Dus laten we zeggen, grondstoffen vind ik wel een leuke belegging, omdat er ook schaarsten zijn. En goud heeft natuurlijk de hele specifieke functie als een soort hedge tegen onzekerheid. En nu handelen dus de individuen. Als ik het maar heb, dan zoek jij het maar uit. Dus laten we zeggen, gemeenschapsgezin is enorm verloren gaan. En dat baart mij nog veel meer zorgen dan alle andere dingen.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold aflevering. Ditmaal thuis bij Jaap van Duin, voormalig Robeco-topman, econoom, adviseur in het verleden bij heel veel pensioenfondsen en ook columnist bij de Telegraaf. Eerst nog even dit, vind je het een leuke video? Like hem dan, abonneer je op het kanaal en deel hem met vrienden en familie. En vind je het leuk om dit soort gesprekken in het echt bij te wonen onder het genot van een biertje? Kijk even op hollandgold.nl/evenement2023 voor ons event in Ede op 20 oktober. De line-up is nu helemaal rond. Kijk even en hopelijk zien we elkaar daar. Meneer Van Duin.
Ja, goedemorgen Paul.
Goedemorgen. Dank dat we het gesprek hier thuis bij u kunnen opnemen. Het is altijd mooi als het ergens thuis is. Ja. Intiemer dan dat wordt het niet.
Ja,
nee. En bent u lekker gewoon dus in je eigen
groen,
setting. Ja, heel mooi, heel groen. Hopelijk komt het ook een beetje in beeld zo. Ik volg u eigenlijk al jaren, want u schrijft natuurlijk in de Telegraaf. Maar ook bent u een bekende econoom. U heeft een duidelijke mening over waar het naartoe gaat en waar het naartoe zou moeten gaan. Laten we beginnen met de verkiezingen. 22 november zijn die in Nederland. U heeft zich daar redelijk over opgewonden al een paar keer in columns. Kunt u aangeven of u daar met enige vrees naartoe kijkt of niet?
Nou, met enige vrees wel, ja. Want kijk wat je ziet al jaren, maar het lijkt in een soort versnelling te komen. Dat Nederland wel steeds verder naar rechts beweegt. En de verklaring daarvoor is denk ik toch de welvaart die mensen in gevaar zien komen. En dan is een soort reactie van houden wat je hebt en je keren tegen verandering. Dus het sentiment is denk ik wel begrijpelijk voor ook de lange golffase waarin we zitten, dat het land rechtser wordt. Maar wat ik zorgelijk vind, is dat dat betekent, zeker als partijen als BBB veel gaan winnen, dat er dus heel veel dingen stil komen te staan. Ik bedoel, het stikstofbeleid is natuurlijk een goed voorbeeld daarvan. Hadden we al 30, 40 jaar geleden moeten aanpakken. De intensivering van de landbouw, een model wat duidelijk vastgelopen is. En hoe rechtser land wordt, hoe meer het zich keert tegen de toekomst en met de rug naar de toekomst staat. En dat ziet er niet goed uit. Los van het feit dat ik merk dat er een enorme versnippering op rechts is. Je hebt boerenrechts, je hebt gewoon rechts, je hebt patjepeerrechts, je hebt anti-Marokkanen rechts, je hebt fascistisch rechts. Het blijkt ook dat die lui ook voortdurend ruzie met elkaar zoeken. En dan hou je dus van die eenmansfracties als Van Hagen over die de zaak alleen maar ophouden.
Maar dat is het verschil tussen links en rechts, hè? Dat kunt u dan duiden, want hoe kun je dat goed definiëren? Ik zie bijvoorbeeld enerzijds bij PVV een behoorlijk linksbeleid als het gaat om de verdeling van welvaart. En wat misschien meer klassiek rechts als het gaat om migratie. Is dat het links-rechts, die links-rechtsverdeling nog wel van toepassing? Of is dat?
Nou ja, daar heb ik ook vaak over nagedacht. Kun je dat nog wel zeggen? Maar het komt toch weer een beetje terug, zeg maar, die kwestie. Hè, die bestaanszekerheid waar nu iedereen de mond over vol heeft. Ja, dat is een klassiek links thema, zou je kunnen zeggen, een SP-thema. Maar het is waar, je mag het zo niet zeggen, maar Wilders is nationalistisch, ja, als het gaat over migratiebeleid, en hij is socialistisch. Nationaal socialistisch, ja, je durft nauwelijks te zeggen, maar dat was dus de NSB voor de oorlog. Hè? Dus die hadden.
Maar SP net zo goed, die is ook kritisch over
de. Ja, die zijn ook kritisch over migratie, dus die zijn In termen van maatschappelijke thema's zijn ze rechts. Hè? Dus behoudend en ook een beetje naar binnen gericht. En economisch zijn ze links. Dat geldt zeker ook voor Wilders. Dat, je ziet ook hoe die soms met linkse moties meestemt.
Ja.
Dus het is maar goed, daarnaast zijn natuurlijk, laten we zeggen, het CDA is natuurlijk een hopeloze partij geworden door, wat ik pas schreef, bij iedere T-kruising namen ze de rechterafslag. Hè? En dat is natuurlijk onder die vreselijke Bleker begonnen. En de Friese landjonker Buma, en nu, kijk, om zich laat zien wat het CDA had kunnen zijn als het CDA was gebleven. 31 zetels in de peilingen, hè? Dus die groep die is er nog wel, maar die partij dus helemaal is in dat rechtermoeras weggezonken en komt er volgens mij onder Bontebal ook niet meer uit.
Nou, tegelijkertijd waarschuwt u al jaren wel voor de problemen met de euro en dat die eigenlijk niet goed werkt. Het is een grote vergissing geweest, heeft u wel eens gezegd.
Ja.
Je kunt ook constateren dat veel, wat u dan rechtse partij noemt, kritiek hebben op de manier waarop de euro en de Europese Unie verder uitdijt. En zich misschien willen terugtrekken in een zekere zin achter de grenzen. Omdat ze merken dat die Europese vlucht naar voren ook niet werkt. En u bent ook kritisch over die Europese eenwording en over de euro. Dus hoe ruimt u dat dan?
Ja, kijk. Ik ben ook natuurlijk een vat van tegenstellingen. Ik bedoel, ik heb sommige linksopvattingen, ik heb rechtsopvattingen, ik heb middenopvattingen. Dus dat maakt het ook wat moeilijk om te bepalen op wie je gaat stemmen. Maar kijk, de euro is denk ik een vergissing, met name voor de Zuid-Europese landen. Ik bedoel, wij praten er niet zo heel veel meer over, want uiteindelijk is het voor ons heel goed geweest, voor ons en voor Duitsland. Maar voor Italië is het natuurlijk een geweldig probleem. Italië heeft eigenlijk teruggekregen het oude probleem van Noord- en Zuid-Italië, weet je wel. Dus de eenwording in 1865, die tijd. Toen werd het arme zuiden en het rijke noorden werden met elkaar verbonden. Die hadden dus een munt. Die was toen al weer eigenlijk te sterk voor het zuiden en te zwak voor het noorden. En dat heeft zich nog eens een keer herhaald op Europees niveau met de toetreding tot de euro door Italië. En wij hebben dus eigenlijk niet zo last van. Maar heel veel problemen in Europa zijn wel het gevolg van die gedwongen euro. Het ECB-beleid is daar natuurlijk een gevolg van. Dus.
Maar wij hebben het in Nederland er toch ook wel last van. Ik heb heel veel mensen hierover gesproken. Waaronder Sjan Wanningen, André ten Dam, Theo Wolters. En die geven allemaal aan dat onze koopkracht eigenlijk is achtergebleven. Dus de exporterende grootbedrijven, die hebben wellicht baat gehad bij een euro die te goedkoop is voor ons. Maar de middenklasse, de MKB'ers, die hebben eigenlijk daardoor meer inflatie gehad dan ze zouden hebben gehad als ze nog in de gulden waren gebleven.
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er nooit verder onderzoek naar gedaan, maar dat weet ik niet of dat nu zo is. Ik bedoel, Nederland heeft natuurlijk altijd een sterke munt gehad, hè? Even voor de goede orde.
Ja, een sterke munt. En nu hebben we eigenlijk een te zwakke munt.
Ik zou daar niet een verstandig oordeel over kunnen geven zonder dat daar nou eens een keer ingedoken wordt. Dan moet je dus terug gaan halen wat zou zijn geweest als, weet je wel, dus het nee, ik weet het niet.
Nee. En dus enerzijds heeft u kritiek op zeg maar wat u rechts noemt. Anderzijds zien we bij links of bij de grote partijen dat ze eigenlijk de afgelopen jaren wel gewoon mee zijn gegaan met de verdere uitbreiding van de Europese Unie, het overdragen van bevoegdheden. Rutte beloofde geen eurobonds. De eurobonds kwamen wel. We hebben natuurlijk in 2005 nee gezegd tegen de grondwet. Die kwam alsnog via Lissabon. Ja. We hebben nee gezegd tegen het Oekraïne-verdrag. Kwam alsnog als inlegvel. Natuurlijk de Maastricht-normen zijn al jarenlang natuurlijk niet eerbiedigd. Dus ik kan me wel voorstellen dat er bij het volk dan op een gegeven moment behoefte ontstaat aan partijen die daar op een gegeven moment zeggen, tot hier en niet verder, ten aanzien van overdragen van bevoegdheden.
Dus hoe ziet u dat? De Europese Unie is natuurlijk een politiek project geworden. Hè? Bedoel, ik ben een beetje, afgehaakt is een groot woord, maar toen die grote uitbreiding met die Oost-Europese landen, dat was puur politiek. Hè? Ik bedoel, Polen moest erbij en Hongarije moest erbij, later ook nog Bulgarije en Roemenië, wat natuurlijk ja, corrupte landen waren. Dacht, nou ja, goed, dit gaat dus niet over economie, dit gaat alleen maar over politiek, want we willen ze uit de greep van de Sovjet-Unie toen nog houden, of nou ja, inmiddels al Rusland. Dus het had met economie niet veel meer te maken, dat was politiek. En het is dus natuurlijk een grote overdrachtsapparaat geworden. Hè? Ik bedoel, wij betalen voor die landen. Hè? Ik bedoel, wij betalen voor Polen, we betalen voor Bulgarije. Ja, nou ja, dat is zo. Maar dan zie je ook dat het praktisch niet meer terug te draaien valt. Ik bedoel, ik heb lange tijd gedacht, die eurozone zal wel een keer ontploffen. Ja, omdat dat historisch was dat altijd zo geweest. Hè? Ik bedoel, er zijn meer pogingen geweest tot gemeenschappelijke munten. En dat duurde dan 25 jaar, 30 jaar, maar dan hield het toch een keer op.
Ja.
En nu als dat zou gebeuren, zou dat vanuit Zuid-Europa moeten komen. Ik bedoel, wij zullen niks doen. Ja, je kan wel roepen, we gaan uit de euro, maar dat zullen we dus niet doen. Hè? De kans is 0,1%. Maar de enigen die het ooit zullen willen doen misschien zijn Italianen. Ze zeggen, ja, nou wordt het toch een beetje te gortig, want wij zitten voortdurend maar te bezuinigen. We moeten dit en moeten dat. We hebben er genoeg van. Maar dat zie je ook niet gebeuren, want die worden weer afgekocht met allerlei steun en met mevrouw Lagarde, hè, die de rente daar laag houdt. Dus ja, het is het bekende muddling through, hè, het voortmodderen.
Ja.
Dat kenmerkt toch, vind ik, wel de Europese Unie. Een beetje schipperen, een beetje scharrelen, een beetje dit en een beetje dat en een beetje meer. Nu door Oekraïne, ja, dat verenigt weer de krachten, weet je wel. Dus een gemeenschappelijke vijand.
Ja, en dan moet Oekraïne ook bij de Europese Unie komen.
Het moet ook bij de Europese Unie komen.
Nou denk ik ook dat, gezien de problemen in Armenië en met name dan in Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan, dat ongetwijfeld Armenië straks ook een versneld proces aangeboden krijgt om bij de Europese Unie te komen.
Ja.
Maar op die manier krijg je natuurlijk wel een soort imperial overreach. Hè? Dat je dan als rijk te groot wordt. En dat is niet meer te managen op een gegeven moment.
Zeker. Dat is nu al zo natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het feit dat veto-systeem, dat Cyprus iets kan tegenhouden. Of Hongarije als één land. Ja, daar moet je mee stoppen natuurlijk. Dat is natuurlijk grote onzin.
Ja, maar dat betekent natuurlijk wel dat we helemaal zijn overgeleverd. Dan zijn we dan helemaal overgeleverd aan Zuid-Europa. Dus enerzijds zegt u, we worden eigenlijk gewoon gepiepeld door Zuid-Europa. Maar op het moment dat je dan je vetorecht opgeeft als Nederland, dan wordt echt een provincie. En dat zou Volt graag willen. Maar is dat dan wat u voor ogen heeft ook? Dat je uiteindelijk een provinciestaat wordt binnen de Europese Federatie?
Het is niet wenselijk, maar het gaat zoals het gaat. Hè? Ik bedoel, we doen er niet zoveel aan. Dat is een beetje. Kijk, ik had pas een gesprek over het Westland, over de tuinbouw. Ik zei, wat gaan we eraan doen? Ik zei, die dingen gaan zoals ze gaan.
Maar dat is zo defaitistisch, toch? Dat je het lot.
Nou ja, ik ben van de Lange Golf. En de Lange Golf heeft in die zin een zekere mate van defaitisme. Kijk, ik ben van Schumpeter. Schumpeter zei, alles wat nu gebeurt, kan je verklaren vanuit het voorafgaande. Hè?
Ja.
Dus actie en reactie. We zijn welvarend geworden en nu zijn we verzadigd. En nu willen we houden wat we hebben en nu worden we rechts. En nu gaan we ons tegen de toekomst te keren. Ja, dat gaat zo. En dan komt er op een gegeven moment een punt. Ja, nu gaat het niet langer. De wal een keer te schip, dat hadden we in de jaren 70. En zo gaan dingen verder. Dus ik kan roepen wat ik wil, van dit bevalt me niet en dat bevalt me niet. Maar al die dingen hebben hun tijd nodig. Ik dacht 2008, de kredietcrisis. Ik denk, nou, nu zullen de rijken wel tot inkeer komen en zien dat die waanzinnige zelfverrijking, dat het zo fout als het maar zijn kan. En wat gebeurde daarna? Ik hou dat altijd bij, wat de topsalarissen zijn bij DSM en bij al die andere bedrijven. Het is gewoon weer even hard doorgegaan. Dus ze hadden gewoon niks geleerd. Ik denk, nou, volgende schok. Corona. Ja, weer niks geleerd.
Maar in uw tijd als topman bij Robeco, lagen die salarissen toen een stuk lager?
Zeker, ja. Ja, dit is echt, ja. Kijk, weet je wat interessant is? De tijd van de grootste economische welvaartstoename, dus zeg maar de periode 48-73, was ook een tijd, was een egalitaire tijd. De salarissen in Amerika lagen dichter bij elkaar in 73 dan in 48. Maar die tijd kwam aan een einde, want dat was ook een soort overreach van overheden, weet je wel. Dus de overheden werden te groot en toen kregen we dus het neoliberalisme. En vanaf dat moment gaat het dus alle kanten op, ja, met name de verkeerde kant op. Want worden die ongelijkheden groter omdat motto de markt moet zijn werk doen. Dat zie je nu ook aan het einde komen. Dus laten we zeggen, iets gebeurt, dan wordt het extreem. Het moet heel extreem worden en dan komen de tegenkrachten op gang.
Ja, want de jaren 70, dat zijn maar 50 jaar geleden, dat is ongeveer een Kondratiev-golf.
Ja, dus, ja, zeker. Ja.
En toen
ja.
zagen we natuurlijk ook hoge ontevredenheid maatschappelijk, hoge inflatie. Dus er zijn best wel wat parallellen te trekken met de jaren 70.
Ja.
Tegelijkertijd toen was de werkloosheid een stuk hoger.
Ja, ja.
Dus het is ook weer niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Maar...
Nou ja, die werkloosheid is interessant. Ja, we kunnen hier uren over doorpraten. Maar waarom is de werkloosheid zo laag? Ik denk omdat er dus vreselijk veel flauwekulbanen zijn.
Ja.
Kijk, wat gebeurd is. In 1900 had je een gezin dat woonde in een keurig huis in Amsterdam. En dat had dus 3 bedienden. Eén om te koken, één om de bel en nog wat te doen. En nu hebben ze geen 3 bedienden, maar nu hebben ze de grootverdieners hebben een fitnesscoach en een mental coach en nog een coach en een stresscoach en dit coach. Dus laten we zeggen, wat je ziet, de groei van de banen zit in de consumptieve sfeer. Dat is ook de reden waarom de productiviteit niet toeneemt. En laten we zeggen, er komen banen bij. In Rotterdam is iemand die is motivator voor vuilnisophaalpersoneel. Dus die man haalt verder niks op, maar dan komt dus een man van Turkse afkomst en je bent goed bezig, ga zo door. Dus die krijgt er weer een salaris van.
Ja. Hè?
Al die adviesbureaus, toegevoegde waarde, wat mij betreft nul. Hè? Dus laten we zeggen, er komt geen aardappel meer bij met een fitnesscoach, een mental coach en weet ik wat voor coach. En we hebben dus een economie waar de inkomens zo ongelijk verdeeld zijn, dat dus een hele grote groep mensen kan zich veroorloven in de consumptieve sfeer. Hè? Kom jij je eten maar brengen, pick-up, weet je wel. Dus daar zit de groei van de banen. En de productiviteit ervan is dus nul.
Nee.
We worden niet productiever, we krijgen niet meer wegen daardoor of betere appels weet ik wat.
Misschien heb ik dat. Ik ben een edelmetaalboer die video's opneemt. Dus wellicht valt mijn rol in de categorie bullshit.
Nee, maar de groei zit in de consumptieve sfeer.
Ja. Maar we hebben ook heel veel inefficiëntie bij de overheid. Talloze consultants in dienst. We hebben
een
veel te grote overheid, denk ik.
Ja.
Wat als een rem op de economie werkt. En dat is ook weer typisch iets waar de populistische partijen of de partijen aan de rechterkant natuurlijk ook heel erg op focussen. Ja. Dus daar hebben ze misschien ook een punt aan.
Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel, ik hou dus gewoon allemaal schriftjes. Heb ik, en er staan banen, weet je wel. Stond in het interview, ik ben beleidsexpert. Beleidsexpert, wat ben je dan?
Ja.
Dan weet je veel van beleid, maar doe je ook wat?
Ja.
Gaat er een spa in de grond of krijgen we nu meer tomaten volgend jaar? Nee, ik ben beleidsexpert. En weet je hoe dat komt? Dat kan omdat de werkgevers van al die beleidsexperts, dat zijn dus overheden. En overheden zijn monopolisten.
Ja.
Ik bedoel, de Nederlandse bank kan ongeremd uitbreiden, want ze kan alles doorbelasten. De banken vormen een kartel.
Ja.
En die kunnen dus duizenden medewerkers aannemen die jou zitten lastig te vallen over wat je misschien aan bezitting hebt. Want misschien ben je wel een Russische oligarche vriend.
Ja, 10.000 plus mensen hebben ze in dienst. En ze stellen constant allerlei vragen aan hun
klanten. Ja, stellen vragen. Ze doen zelf niks. Maar
spreken ze ook nog met je aan. Hè?
Spreken met je aan. Dus de verhuftering die begint bij de banken. En het levert dus niks op. Maar ze kunnen het zich permitteren, omdat ze toch geen concurrentie hebben. Ze betalen ook geen rente. Want ja, Rabo doet het ook niet. De ABN doet het ook niet. Dus
Ik heb recent met de heer Nagel gesproken, oud chief risk officer bij ING. Die wijst dan wel op het feit dat er tientallen buitenlandse banken ook actief zijn in Nederland, waar je ook een spaarrekening kunt openen. Dus er is wel een keus voor een Nederlandse spaarder om over te stappen. Of je gaat naar Bunk, een nieuwe challenger bank.
Ja,
maar het is ook vaak de luiheid bij de consument zelf.
Het is gedoe. Ik zit zelf ook van denk, moet ik niet weg bij ING, wat ik een vreselijke bank vind. Maar denk je, wat een gedoe. Kan je dan je nummer behouden? Dus daar maken ze behoorlijk misbruik van natuurlijk. Hè? Vooral van de inertie bij de consument. Maar goed, het punt was, we hebben dus een economie met heel veel monopolistische instellingen die dus niet de tucht van de markt voelen, die moeiteloos kunnen uitbreiden, kunnen doorbelasten. En dat levert dus al dat werk op. En dat maakt weer dat de productiviteit in Nederland nauwelijks nog meer groeit. Die groeit met 0,5% per jaar. Dat was in de jaren 60, 70 was het 4,5, 5, 6% per jaar.
Ja.
En dat zat dus in de maakindustrieën. En nu zitten we in de consumptiesfeer, weet je wel. Dus laten we zeggen, die pakjes bezorgen. Ja, het is leuk, maar daar word je dus niet rijker van als land.
Nee, en ook die mensen zelf natuurlijk. Je krijgt daar heel veel werkende armen. Hè? Dus mensen die maar net aan genoeg verdienen om rond te komen.
Ja.
Als we dan praten over beleid. Kijk, een economie groeit omdat productiviteitsgroei plaatsvindt of omdat de bevolking groeit.
Ja.
Productiviteitsgroei is beperkt.
Ja.
Zou je dan voorstander zijn om via migratie bijvoorbeeld, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, de bevolking nog harder te laten groeien?
Nee. Ik vind het grootste probleem van Nederland de overbevolking. Ik bedoel, in 1950 zei Drees al, ga emigreren, want dit is te vol. In 1970 zei Den Uyl, Nederland mag geen immigratieland worden. En we hebben de laatste 10 jaar, vanaf 2013, is er netto 1 miljoen migranten bijgekomen. En sinds 2020 is de bevolkingsgroei natuurlijk, dus geboorte min sterfte, is negatief. Er overlijden nu, ook dit jaar weer, overlijden meer mensen dan er geboren worden.
Ja.
Dus wij worden voller en voller door migratie. En we hebben dus alle problemen zijn terug te voeren op het feit dat Nederland te vol is. Of het nou het stikstofprobleem is van vlakbij natuurgebieden of bij steden. Of het is de woningnood. Of het is verkeersproblemen. Het heeft allemaal te maken met Nederland dat het te vol is.
Ik vind het wel heel bijzonder.
Dus migratie nul. Hè? Maar dat,
maar je gaf het zelf al aan.
Dat kan dus niet, want we zijn gebonden aan de Europese verdragen. Ja.
Maar dan zegt u zegt het zelf hoor. Maar u bent een vat vol tegenstrijdigheden. Want u bent kritisch op migratie. U bent kritisch op Europa. U vindt de overheid te groot. Er zijn te veel monopolisten. Maar tegelijkertijd maakt u zich zorgen over de verrechtsing van Nederland. Maar wat u, als ik het zo opsom.
Ik vind het ook niet rechts om voor een mooi Nederland te zijn.
Nee.
Ik bedoel, ik heb een nadeel. Ik fietste naar school in 1950. Ik denk, jezus, als ik er nog aan terugdenk.
Wim Sonneveld, denk ik.
Ja, tuinpad van mijn vader. Ja, mijn vader was tuinder, dus we hadden een tuinpad. Maar kijk, Nederland is dus met afstand, echt met afstand, het dichtstbevolkte land van Europa en een van de top 3 in de wereld. Ik bedoel, alleen Bangladesh is nog dichter bevolkt.
Ja.
Hè? Dus ja, moet je dat nou willen? En dan krijg je dus de verhalen over, ja, we hebben arbeidsmigranten nodig. Nou, stel je voor dat je IJsland bent. Hè? IJsland, en er is geen vliegverkeer. En af en toe komt er een schip. Dan los je het allemaal zelf op. Hè? Japan heeft een krimpende bevolking. Japan heeft nauwelijks immigratie. Wat Koreanen, wat Peruanen en Brazilianen. Dus als je niet anders kan, dan ga je het zelf oplossen. Ja. Wat doen wij? Wij trekken een blik Polen open, of we trekken straks een blik Roemenen over, Bulgaren en straks misschien wel, en Oekraïners nu.
We hebben natuurlijk 100.000.
Omdat we te beroerd zijn om zelf die tomaten te plukken. Dus dat is een soort, wij wendelen het probleem af op die landen. Wat gebeurt er in Bulgarije? Daar krimpt de bevolking. Dus wij roepen al, oh, ach en wees, oh, Oost-Groningen gaat krimpen. Nou, daar gebeurt er dus al jaren dankzij ons.
Ja, dat is gewoon waterbedeffect natuurlijk. Ja. Nee, helder.
En het lost dus ook niks op, want die migranten worden ook weer ouder. Dus als je wat tegen vergrijzing wil doen, moet je geen migranten hier naartoe halen. Dus ja, je moet een keer leren om de problemen zelf op te lossen, zou ik zeggen.
Ja.
Is dat rechts, is dat links of is het gezond verstand?
Ja, recht door zee.
Recht door, juist, dat dacht ik ook. Ik ben gewoon een nieuwe Rita.
En die Kondratiev-golf nog even. Want we hadden net over. Schumpeter heeft het gehad over het creatieve distractionisme.
Ja.
Natuurlijk. Dus
ja.
Zou het dan in die zin niet gewoon beter zijn als je net als. Als het Groot-Brittannië heeft gedaan, dat je op een gegeven moment zegt, nou weet je, die Europese Unie wordt groter en groter. En uiteindelijk gaat het tegen de muur lopen. En dan heb je waarschijnlijk heel veel pijn.
Ja.
Dus je gaat, waarom pakken we niet gewoon nu de pijn en stappen eruit? Heb je na het korte termijn heb je last daarvan. Maar op termijn kun je dan wellicht als land daar weer beter uitkomen. Is dat?
Ja.
Het is een riskante strategie, ik begrijp het. Maar is er niet wat voor te zeggen?
Nou ja, weet je, dingen terugdraaien is lastig. Kijk, Mijn voorbeeldland is Denemarken. Die Denen doen haast alles slimmer en beter dan wij. A, het is groter dan Nederland, maar ze hebben nog niet de helft van het aantal inwoners van ons. Onder andere omdat ze natuurlijk minder katholieken waren met grote gezinnen, minder gereformeerden met grote gezinnen. Ze hebben dus meer ruimte. Ze zijn dus niet toegetreden tot de eurozone. Heel verstandig.
Referendum gehad, ja.
Ze hebben een referendum gehad. Zweden niet. Als er referenden zijn, stemmen mensen meestal tegen. Dus ze doen dat heel slim. Ze hebben kennelijk ook de coronacrisis goed aangepakt. Meer saamhorigheid in het land. Dus ja, dat was een model geweest. Dat hadden wij ook kunnen volgen en zeggen, nou weet je wat, we houden de gulden. Kijk, praktisch stelt er niet veel voor, want die kroon is gewoon gekoppeld aan de euro. Dus ik bedoel dat.
Ja, maar ze doen minder mee met die opkoopprogramma's en schuldenprogramma's.
Ze hebben een eigen positie bij het migratiebeleid bedongen. Heel slim. Hè? Dus ze hebben veel minder migranten dan wij. Ik denk, als ik jong was, ik had pas met een tuinboer verdiend van boven. Die zei, als ik nou een tuinboer voorman. Die zei, als ik jong was geweest, dan was ik waarschijnlijk naar Denemarken geëmigreerd.
Ja.
Nou, ik heb er dus 3 jaar lang een fietstocht gemaakt. Fantastisch land.
Ja.
Dus, maar weet je, de gedane zaken nemen geen keer. Dus dat is nu een beetje te laat voor ons.
Ja, maar dat haakt ik een beetje aan op wat u eerder aangaf. Dat je zit in een golf en het is uiteindelijk kun je er niet zoveel aan doen. Maar we zouden toch straks toch ook kunnen zeggen met bijvoorbeeld een nieuwe minister van Financiën, dat hij er wat harder ingaat straks in Brussel en Frankfurt en bepaalde opt-outs gaat afdwingen. Of is het niet gewoon een zaak om eens een keer wat harder en strakker te onderhandelen met onze Brusselse partner?
Ja. Wij hebben in Brussel geen goede naam, hè? Even voor de goede orde.
Nee, maar dat moet je maar op de koop toenemen dan.
Nou ja, kijk, wij staan natuurlijk in Brussel bekend als bedriegers als ze op landbouwbeleid gaan. Hè? Gewoon voortdurend wat roepen en wat anders doen. We hadden met die korfvisserij, hadden we helemaal gelijk, vind ik, met die pulsvisserij. Maar we hadden zo'n slecht naam in Brussel. Dus Hoekstra met zijn opgeven vingertje richting.
Maar we dragen het meest bij per hoofd van de bevolking. Dan is het toch, is het toch heel erg cynisch dat wij dan niet gegaan hebben. Dus we zouden een goede naam moeten hebben op basis van wat we bijdragen.
Ja, maar kennelijk is het toontje niet erg goed. Het opgeven vingertje en geld, drank en lekkere wijf natuurlijk.
Dijsselbloem.
Dat is de praktijk van nu, dat je niet zoveel potten kunt breken in kijk, ja, laten we wel zien. Ik bedoel, nogmaals, ik vind de euro een onding, maar we hebben er niet superveel last van. Hè?
En iets interessants wat ik al een paar keer heb besproken met gasten, waar ik zelf wel een voorstander van ben. Zou je niet dan, als je constateert van we zitten in een schuldenunie, waar we gewoon niet makkelijk uit gaan komen, kunnen we dan niet gewoon beter maximaal gebruik van maken en die schuldquote op te laten lopen? We zitten nu op iets van 47%. De rest zit daar zwaar boven.
Ja.
Waarom niet maximaal nu de creditcard trekken en investeren in het land? Dus een aantal van de fundamentele problemen die we nu hebben, oplossen door dan maar maximaal gebruik te maken van die gemeenschappelijke portefeuille.
Kijk, ik vond een paar jaar geleden toen de kapitaalmarktrente nul was. Dus we hebben 2,5 jaar gehad met een negatieve lange rente.
Ja.
Ja, toen had dus de overheid kunnen zeggen, nou jongens, het geld is gratis. We gaan nu investeren. Maar wat zegt mevrouw Sofie Hermans? We gaan de accijnzenverhoging die niet doorgaat op benzine, gaan we betalen uit het Nationaal Groeifonds. Dat hou je toch niet voor mogelijk, zeg. Nee. Hoeveel dommer kun je dus worden als politieke partij, dat je investeringsgeld gaat inzetten voor consumptie? Dus we hadden toen kunnen doen en nog steeds. Ik vind de kapitaalmarktrente vind ik belachelijk laag.
Ja.
Bij een inflatie van zeg maar 3-4%, een nominale rente die nog geen 3%, die net 3% nu is. Dus we hadden vorig jaar de meest negatieve reële rente ooit in Nederland.
Dat je maximaal je creditcard moeten trekken.
Ja, dus. Maar ja, dan is dat weer dat sentiment. Ja, trouwens, Nederland heeft natuurlijk aardig wat gedaan. Met name natuurlijk in die energiecrisis. Om dan weer in de consumptiesfeer mensen tegemoet te komen. Maar je hebt gelijk. We hadden natuurlijk deze tijd moet je benutten om te investeren.
Ja, dus wat u betreft gewoon laten oplopen tot 60%. Bijvoorbeeld de schuldquote.
Nou ja, dan zit je ongeveer op de helft van waar
Italië.
Frankrijk zit ver boven de 100%. Ja. Ik bedoel, natuurlijk een van de gevolgen van het beleid van mevrouw Lagarde en de voorganger is dat toen ze met het beleid begonnen, was de schuld van Italië en Frankrijk en België en Portugal en Spanje was lager dan nu. Dus bedoel, het heeft tot een enorme explosie geleid. Ja, maar goed, ik denk niet dat wij in de positie willen komen dat we net als Frankrijk een schuldquote van boven de 100% hebben.
Ja, maar als je constateert dat uiteindelijk die schulden allemaal worden gedeeld.
En zij zijn er ook niet veel wijzer van geworden, hoor. Nee. Frankrijk is natuurlijk een slecht draaiende economie.
Nee, maar ze hebben wel bijvoorbeeld goede energievoorziening met alle kerncentrales die ze hebben.
Zeker,
daar kunnen
zeker,
wij natuurlijk ook op inzetten. We kunnen bij wijze van spreken.
Ja, nou, daar ben ik ook voor. Daar ben ik ook voor. Ja, dus ik denk dat dat gaat die kant op. Dat kijk, de opinie is natuurlijk een beetje. Ja, ik denk dat mevrouw Merkel ook wel eens denkt van naar Fukushima moesten daar in Duitsland kerncentrales tegen. Ja, nu zitten ze met een groot probleem.
Ja.
En dan moest je windmolens van 250 meter gaan bouwen.
En u noemde Draghi 7 jaar geleden een gevaarlijke gek en een slechte econoom.
Ja, een hele slechte econoom, een politicus.
Ja, en met name ook omdat u toen al en waarschijnlijk nu nog steeds zich verbaasde of irriteerde over het feit dat alle economen of veel van die mainstream economen maar blijven benadrukken dat deflatie slecht zou zijn. En u heeft altijd
dat
gezegd.
Echt, dat is zo.
Moet u dat nog eens een keer ontkrachten? Nou ja, want heel veel mensen geloven dat nog steeds.
Weet je, je rolt van de ene verbazing in de ander. Toen ik naar de economenschool ging, was een van de doelstellingen was prijsstabiliteit. En met stabiliteit bedoelen we stabiliteit, niet 2% inflatie. Toen kwam er ineens 2% inflatie. Dat betekent dus dat in 10 jaar je geld gericht 20% minder waard wordt. Dat is de doelstelling van het beleid. Op de website zegt de ECB, onze doelstelling is prijsstabiliteit. Nee, dat is helemaal niet waar, want jullie streven naar geldontwaring, 2% per jaar. De gedachte erachter is, ja, dan gaan mensen tenminste hun geld uitgeven en als er deflatie is, doen ze dat niet. Nou, laat mij 1 artikel zien wat dat empirisch onderbouwt. Dat is een grote onzin. Hè? In Japan gingen ze echt niet minder consumeren omdat er deflatie was. Japan is een fantastisch land. Daar hebben ze gewoon ronde getallen. Een taxirit, €700. Dat, €800. Niet 6,99. Gewoon 700. Gewoon geen nep. De waarheid. Ik ken geen onderzoek waaruit zou blijken dat 2% inflatie goed is voor de economie. Het is dus goed voor de schuldenaren. Nou, die zijn er dus zat. En het is slecht voor de schuldeisers en voor de consument. Hè? En dat is dus het beleid van de ECB. En ja, in mijn ogen zijn Draghi, Italiaan, en mevrouw Lagarde, Française, verlengstukken van de Italiaanse. En het enige doel van het ECB-beleid is geweest om de kosten van de schulden van Italië en Frankrijk en andere Zuid-Europese landen laag te houden. Nou, daar zijn ze dus in geslaagd, maar dan zou ik zeggen, zeg dat dan ook. Ze gingen op een gegeven moment obligaties opkopen. Onder andere van AAA-bedrijven die in feite daarmee onwettige steun kregen. Hè? Ik bedoel, Unilever hoefde gewoon minder rente te betalen. Ik zag een keer Pieter Omtzigt en zei, ja, daar moeten we wat aan doen, want Unilever wordt gewoon gesubsidieerd door de ECB. Nou, zo is het maar net.
Ja.
En wat mij altijd verbaast, dat veel economen en journalisten allemaal braaf, weet je wel, dan komen ze weer braaf van, ja, als de rente omhoog gaat, dan wordt de inflatie geremd. De inflatie nu had niks met de rente te maken, niks met had gewoon met schaarste te maken. Hè? Ik bedoel, de ECB heeft, toen ze de inflatie op 2% moest houden, lukte ze dat niet aan de onderkant. En toen aan de bovenkant, toen lukte ze ook weer niet.
Dus wat u betreft, zou die rente nu weer naar beneden moeten dan? Of?
Nee, die ten behoeve van de... Kijk, nee, de rente zou veel hoger moeten
nog
zijn.
Nog hoger.
Ja, ik bedoel, kijk, er is een soort gouden regel, nou ja.
Maar als die inflatie niet kwam door het monetaire beleid, maar kwam door schaarste, bijvoorbeeld als gevolg van de lockdowns of de oorlog in Oekraïne, dan heeft een hogere rente toch niet per se veel nut. Zou je dan niet juist moeten investeren in allerlei zaken om die schaarste op te heffen en zou een lage rentevoet daar niet juist bij helpen?
Ja, die hadden we dus en dat hadden we dus kunnen doen. Maar laten we zeggen, kijk, een rente heeft 2 kanten. Dus iemand die hem betaalt en iemand die hem ontvangt. En achter de rente zit de notie dat als je dus geld investeert en heeft een bepaalde opbrengst. Hè, en dat kan 2,5% zijn deel. Dus de hele rente historisch is ongeveer 2,5%. Hè, als beloning voor degene die geld beschikbaar stelt voor anderen om investeringen mee te doen. En nu is die rente al 7 jaar lang, is reële rente, is dus negatief. Dus laten we zeggen, dat de nominale rente negatief was. Hoe kan je dat laten gebeuren? Ik bedoel, dan draai je alles om in de economie. Dan ga je sparen, ga je straffen voor het beschikbaar stellen van kapitaal aan investeerders. Het is echt bizar. Ik bedoel, het is zo'n grote onzin. En nogmaals, ik kan er maar één verklaring voor vinden. We moeten Italië en Frankrijk redden. Maar economisch is het totaal wanbeleid.
Maar dat wordt niet zo ons verteld inderdaad. Dus worden we dan eigenlijk in die zin voorgelogen, omdat men daar niet eerlijk over is?
Nou, men is er in ieder geval niet eerlijk over. En ik vind dat journalisten er ook niet erg kritisch over zijn. Als ik de NRC las, dan kwam er weer zo'n reel. En nou, laat maar gaan. Ik weet het alweer. Oh ja, we gaan dit doen en dat doen. En inflatie is nodig. Nou, laat dan eens een keer zien waarom dat dan wel nodig is.
Maar rekent u dan ook Klaas Knot aan? Dat hij meegaat in het...
Nou ja, Knot zit natuurlijk gevangen in zekere zin. Hè? Ik bedoel, hij zit daar in Frankfurt. En hij mag niet het achterste van zijn tong laten zien. Want er moet eensgezindend moet worden uitgestraald. Maar ik zou zeggen, God wordt een brom. Hij heeft natuurlijk... als je tussen de regels doorluisterde, dan had hij ook heel veel bezwaren, net als zijn Duitse collega's, tegen het ECB-beleid. Maar ja, hij mag dat eigenlijk niet zeggen.
Wie dient hij nou? Dient hij nou de mensen in Frankfurt of zou hij de mensen in Nederland moeten dienen? Dus hij mag het misschien niet zeggen van zijn baas in Frankfurt, maar hij is uiteindelijk ultimo verantwoording verschuldigd naar het parlement.
Ik vind dat hij wel wat stevig had kunnen optreden, ja.
Ja.
Maar ja, dat zag je dan. Hè? Dan zei hij wat en dan kwam er bij CNBC, zag je meteen een bericht van de Klot kritisch. Kijk, die Duitsers die op een gegeven moment treden die terug. Weet je, ja, nou heb ik echt wel genoeg van.
Ja, Weber.
Die zijn allemaal, er is maar zoveel wat ik kan verdragen.
Ja, dan komt op een gegeven moment de gewetensnood. Ja,
dan komt je gewetensnood. Ja, dit is grondvals, zoals de Duitsers zouden zeggen. Dus dat, ik vind Knot... Ja, en Knot is ook natuurlijk de man achter de witwasmaatregelen waar die banken allemaal van in de stress zijn geschoten, waardoor ze dat weer afreageren op ons. Dus bedoel, ja, de DNB is ook een behoorlijk monopolist met alle kwalijke kanten van dien.
Ja, en een gevaarlijke gek noemde u Draghi. Hoe zou u dan Lagarde willen klassificeren?
Ja, een politieke zetvrouw eigenlijk. Hè? Ik bedoel, het heeft niet veel met economie te maken. Het heeft met politiek te maken.
Nee.
Bovendien, toen kwam de inflatie. Toen zeiden ze, it's transitory. Je hebt die vreselijke mevrouw Schnabel, die nota bene een Duitse. Je moet altijd opgeletten wanneer mensen zeggen, ik wil het u nog wel een keer uitleggen, weet je wel. Dat deed mevrouw Schnabel, die zei... Ja, u begrijpt misschien niet helemaal hoe dat zit met het ECB-beleid, maar dat wil ik u nog wel een keer uitleggen.
Dat is heel veel deden, ja.
Weet je wel, tegen Rutte zeggen ze dan, begrijpt u dat? Ja, nee, ik begrijp dat volkomen. En daarna gaan ze gewoon verder.
Ja. Maar de rente zou omhoog moeten, zegt u, naar wat voor levels?
Nou ja, wat je nu ziet, kijk, dus nu stress op de markt, omdat september klassieke slechte maand trouwens, omdat er dan weer inflatie en renteangst is. In Amerika is de lange rente 4,5%. Dat begint ergens op te lijken. Bij ons is het nog steeds maar net boven de 3. Dat begint een beetje ergens op te lijken. Maar ja, vanuit het perspectief van de geldschieter is het natuurlijk belachelijk weinig. Normaal zou de rente zonder ECB-beleid of bij normaal centrale bankenbeleid zou de kapitaalmarktrente nu 5-6% zijn. Dat was die ook vroeger onder deze omstandigheden ook altijd.
Maar ik denk de lange rente wordt toch vooral door de markt bepaald en niet zozeer door de centrale bank. Dus als de markt nu zegt de lange termijn rente moet 3% zijn, dan is dat toch...
Nee, maar dat hele gebouw begint natuurlijk bij de korte rente.
Ja.
En daarbovenop heb je natuurlijk het aankoopbeleid gekregen, wat dus gewoon de lange rente drukte. Ze hebben door een aankoopbeleid hebben ze natuurlijk enorm invloed op de lange rente uitgeoefend.
Speelt dat nog steeds? Want ze zijn natuurlijk...
Nou, nu niet meer. En nu krijg je dus dat punt dat, denk ik, beleggers gaan inzien van, is dat nou wel normaal 3% voor 10-jaars rente in Nederland? Nee. Dus nu begint misschien de markt een beetje te bedenken. Ja. Aan de andere kant, ik denk als het... Kijk, we hebben nu een soort kitchen recessie. We hebben nu een voorraadrecessie. Dus geen normale, maar we hebben gewoon een grote voorraadcorrectie. Maar als het dan weer spannend wordt in Europa, wat zou kunnen? Hè? Duitsland krimpt, Frankrijk, Italië lopen ook niet zo geweldig. Ja, dan gaan ze ongetwijfeld weer de rente verlagen in Frankfurt.
Ja, ze moeten bijna wel. Want als stel dat Italië gaat krimpen en die rentes die blijven lang hoog en nog hoger. Dan hebben Italië kan een rente boven de 5% eigenlijk niet goed
Nee, omdat ze veel te hoge staatsschuld hebben. Nee. Die hebben ze weer omdat ze nooit wat hebben hoeven te doen.
Ja, maar dat leidt dan uiteindelijk tot het onvermijdelijk. Dat gaat tot een onvermijdelijk breekpunt leiden. Dus als je dat dan weer terugkoppelt naar de Kondratiev-golf, we zitten nu in die neergaande fase.
We zitten
nu
in de neergaande fase, ja.
Maar die waar eindigt zo'n neergaande fase dan?
Ja, nou, die eindigt eigenlijk in de goede zin met technologische vernieuwing. Dus
zo kun je weer in een opgaande fase.
Ja, laten we zeggen dus. Ja, 70, ja, toen ben ik ermee begonnen. Dat was echt een buitengewoon interessante tijd. Een hele slechte tijd, maar interessant. Want toen zag je een soort kiemen van vernieuwing. Weet je, wat later de chipsrevolutie werd. Ja. Nou, het zou best kunnen zijn dat er nu meer in de sfeer van energie gaat komen. En
of kunstmatige intelligentie.
Kunstmatige intelligentie. Dus laten we zeggen, het eindigt meestal wanneer er weer nieuwe bronnen van groei komen.
Ja.
En nu zie je eigenlijk de verkeerde, hè, wat we zeiden, de beleidsexpert en de fitness trainers en de personal trainers, weet je wel. Dat zet geen zoden aan de dijk. Dat leidt tot helemaal niks. Tot lage groei. Kijk, los daarvan denk ik dat hoe dan ook de groei laag zal zijn. Omdat natuurlijk de natuurlijke bevolkingsgroei gelukkig heel laag is. Hè? En soms in Japan zelfs negatief. Dus
ja.
Het kan best zijn dat je in Japan in 20 jaar tijd gewoon voornamelijk krimpen krijgt. Gedreven door de demografie. Nou ja, so what? Ik zou zeggen, mooi, minder CO2-uitstoot. Kan niet beter haast.
Ja, dat is altijd een beetje dubbel. Hè? In Nederland, de mensen die het meest voor reduceren van uitstoot zijn, zowel stikstof als CO2, zijn tegelijkertijd heel erg open als het gaat om meer mensen toe te laten. Terwijl natuurlijk die doelen zijn
haaks. Ja, die staan haaks op elkaar.
Ja.
Maar weet je, je hebt nu die discussie over degrowth, weet je wel. Dus dat heb je ook gevolgd. En ik kreeg dus wat opgestuurd van iemand die zei, ja, de rector magnificus of de directeur van de, weet ik wat, de bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, die had gezegd, nee, dat moeten we niet doen. Want het is net als met een fietser. Als hij rijdt, dan gaat hij vooruit. En als hij stilstaat, dan valt hij om. Ik dacht, nou, zo dom heb ik het in tijden nog niet gezien. Dat soort, weet je wel, dan krijg je dus dat soort kulverhalen. Van als de fiets stilstaat, valt hij om. En ik dacht, nou, bij krimp rijdt hij dan misschien wel achteruit. Is dat dan wel weer goed of zo, maar
De hele degrowth is toch heel erg tegennatuurlijk. Ik bedoel, ik ben zelf, ik heb het geluk gehad om heel veel van de wereld gezien te hebben. Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond. Ik wil dat mijn twee zoontjes ook die kans krijgen in de toekomst. En ik vind het heel erg natuurlijk om op een gegeven moment te zien dat misschien de bevolking krimpt, omdat mensen minder behoefte hebben aan kinderen. Nou, dat zal best, maar het zou fijn zijn als dan voor de bevolking die overblijft, dat daar heel veel ruimte is om groei door te maken. En als we energie kunnen natuurlijk heel goedkoop maken, bijvoorbeeld door kerncentrale. Energie zou geen bottleneck moeten zijn.
Nee.
Grondstoffen wel, nee. Maar energie niet.
Nee, maar ook daar zeg ik weer, kijk, kijk, ik vind groei kan een doelstelling zijn op individueel niveau. Hè?
Ja.
Ik kan zeggen, ik wil dit bereiken of ik mijn bedrijf uitbreiden. Maar om nationaal te zeggen, we moeten met 3% groeien, vind ik eigenlijk grote onzin. Want daar ga je helemaal niet over.
Eens.
Hè? Ja. Dus laten we zeggen, maar dan toch nog wat anders. Hè? Mijn vader was tuinder. Die heb ik nog nooit het woord groei, ja, de tomaten, de perziken.
Ja.
Maar weet je wat het doel van de ambachtsman was? Om kwaliteit te leveren. Ja. Die praat niet van mijn omzet moet 10% omhoog. Dus gaat het goed? Ja, hij had goede prijzen voor zijn perziken. Omdat hij goede perziken leverde. Dat was de doelstelling. Om kwaliteit te leveren. Ja. En dan kan groei kan een gevolg zijn. En misschien helemaal niet. Maar om te roepen, dat heeft minister Kamp. Ja, wij moeten wel met, of die meneer Van Houten, die mislukkeling bij Philips, had eerder af moeten treden. Ja, nee, we moeten naar 3. Het is zo dom als maar zijn kan. 3% als doelstelling. Waarom?
Ja.
Hoezo dan?
Nee.
Voor wat? Voor wie?
Ja, dat zie je ook bij corporates natuurlijk. Ook. Grote ondernemingen die al die groeien.
We moeten groeien.
En als kleine ondernemer wil je vooral de klanttevredenheid. Een mooi product.
En kijk, Anton en Gerard Philips, die hadden niet over groei. Die wilden iets maken en die hadden wat bedacht. En dan gaan we dat. Kijk, de mensen, dat moet je kopen, want dat is goed voor je. We zijn van kwaliteit naar kwantiteit gegaan. Hè? Dat zie je ook in de land- en tuinbouw natuurlijk. Hè? Ja. Het probleem van de landbouw is, het is altijd kwantiteitsgedreven geweest.
Het heeft natuurlijk wel voor
meer melk.
Dat we de wereldbevolking kunnen voeden op die manier.
Dat is, nee, dat is niet waar. Dan moet je, weet je wat echt het probleem van de landbouw is? Al 200 jaar overproductie.
Ja, maar
hier hoor, niet wereldwijd, maar wij produceren voortdurend te veel.
Ja.
Waarom hadden we een boterberg en een melkplas? Hè? Waarom draaiden de tomaten door? Omdat er te veel waren, niet omdat er te weinig waren. Dus dat idee dat wij de wereld moeten voeden, ja, wij gaan dus echt China niet voeden en wij gaan ook Afrika niet voeden. Dan moet je naar Afrika toe gaan met je spullen.
Ja.
Maar het probleem van de landbouw is gewoon de overproductie.
Ja, maar omdat we rassen kunnen veredelen en heel veel technologie hebben ontwikkeld, kunnen we natuurlijk als Nederland een belangrijke rol spelen om op verschillende plekken wel het
zeker,
te helpen.
Zeker. Maar dat idee dat wij in Nederland of all places de wereld moeten voeden in een overbevolkt land, dat is toch behoorlijk in strijd met ieder normale vorm van gezond verstand.
Ja, ik heb liever dat we te veel voedsel produceren dan wapens.
Ja, nee, maar nogmaals, het probleem van het Westen is, weet je waarom de prijs in 1880 daalde? Omdat Nederland overspoeld werd met graan uit de Oekraïne en uit Canada. Was goed voor de arbeiders, want het brood werd goedkoper, was slecht voor de boeren hier. En die klaagden over valse concurrentie. Maar er was te veel, niet te weinig. In de jaren 30, te veel. Waarom kwamen er sierteeltvergunningen? Omdat er te veel bloemen werden geteeld. En daardoor kwamen er vergunningen. Waarom hadden we een beleid in de EU, een melkbeleid? Omdat er anders veel te veel melk geproduceerd wordt. En wat gebeurde er toen we de melkquota loslieten? Er werd te veel melk geproduceerd. En waar moet dat dan heen? Dan moet het melkpoeder naar Afrika, omdat je er toch wat mee moet doen.
Ja. Maar goed, de keer zei dus dat je het dan weer zo gaat reguleren dat je dan weer in een monopolistische situatie terechtkomt waar je ook kritiek op.
Maar landbouw is een apart onderwerp, daar kunnen we ook een uur over praten. Maar landbouw kan niet zonder regulering, dat is wel duidelijk.
Laten we het nog even over pensioen hebben. Want u bent bij heel veel pensioenfondsen betrokken geweest. Er komt natuurlijk een pensioenswijziging aan. Kunt u kort uitleggen wat het verschil is tussen het oude en nieuwe pensioen?
Nou ja, dat van de individuele potjes natuurlijk. Hè. Dus kijk, er was geen noodzaak vanuit de hoeveelheid middelen om het stelsel te veranderen. Sterker nog, alle consultants vinden het Nederlandse stelsel zoals het was, houdbaar en tot de beste in de wereld behoren. Ik bedoel, Towers Perrin die deed ieder jaar onderzoek. Nou, met IJsland geloof ik en Zwitserland en Nederland, we hebben de beste pensioenstelsel in de wereld. Door het idiote rentebeleid en door de idiote rekenrente van nul, hebben pensioenfondsen 10 jaar lang meer binnengekregen dan ze uitkeerden. En als je bij het ABP zit, heb je dus in 20 of in 10 jaar tijd ben je 20% pensioen kwijtgeraakt, omdat ze dus niet indexeerden.
Ja, 14 jaar lang hebben ze niet geïndexeerd volgens mij.
Ja, 2008 geloof ik, 2009. Dus de middelen hoopten zich op, maar door idioot beleid ten aanzien van de rekenrente, die vroeger 4% was, niet iedereen was tevreden, en die werd nu 1 of 0... moest er steeds meer geld opgepot worden. Dus we kunnen met het oude stelsel kunnen we moeiteloos de komende 10, 15 jaar vooruit. Er zit zo ontzettend veel geld. Ik bedoel, er is geen land ter wereld wat zoveel pensioengeld relatief heeft als Nederland.
1600 miljard hè, zit er in die pot.
Ja, daarom 1500 miljard. Nou, het zal een beetje fluctueren. Maar goed, dat is dus één kant. Het was niet nodig geweest. De andere kant is dat je, dat men zei, ja, door de vergrijzing wordt onhoudbaar. Nou, ik betwijfel het. Maar op zich vind ik dat idee van die individuele potjes niet zo gek. Dat geeft je wat meer. En ik vind het ook niet gek dat men dus los heeft gelaten dat idee van de quasi-garantie. Het was geen officiële garantie, maar een soort garantie. Weet je wel, dat je nu meer meeschobbelt met de ups en downs van de effectenmarkten. Maar goed, dan komt het praktische probleem natuurlijk van die transitie, wat je natuurlijk de komende jaren
gaat invaren.
Het invaren, wat volgens sommigen tot enorm veel rechtszaken gaat. Dus al met al, het was niet nodig geweest. Het was niet nodig vanuit de houdbaarheid van het systeem, want de consultants zeiden, u heeft een van de meest houdbare systemen op aarde.
Ja, dus we moeten die grote pot nu gaan opsplitsen in allemaal kleine potjes.
Ja, ja.
En dus dat is natuurlijk enorm.
Kijk, operatie. Als je gaat herverdelen, zijn er altijd weer benadeeld. En dat mag in Nederland niet, dus er mogen geen benadeelden zijn. Die moeten weer gecompenseerd worden. Nou, dan gaat er weer de kosten van anderen.
Ja, het dus klinkt als er weer een nieuw groot dossier wat straks in Den Haag naast Groningen, naast de toeslagen, naast Box 3 komt er weer een, waar heel veel advocaten en consultants aan gaan
waar heel veel geld aan verdiend gaat worden zonder dat er één aardappel meer komt in Nederland.
Maar ik ben een beetje een leek op pensioengebied, maar ik heb me altijd afgevraagd van je hebt drie pijlers. Pijler 1 is AOW, kunnen we allemaal van genieten, dat is een opslagstelsel. En pijler 2 zijn de pensioenfondsen. En pijler 3 is wat je dan zelf aanvullend doet. Ja. Bijvoorbeeld lijfrente.
Ja.
Maar ik heb altijd zoiets gehad van, waarom hebben we überhaupt die pensioenfondsen? En laat je mensen, net als Amerika met die 401k's, het niet gewoon allemaal zelf doen? Want als ik bij een pensioenfonds zit en ik heb mijn hele leven gespaard en ik ga om 69 dood en ik heb geen erfgenamen, dan heb ik voor niks dat opgespaard.
Ja, ja.
Terwijl als je het in eigen beheer doet.
Nou ja, dat is de solidariteitskant natuurlijk van de
zaak. Maar dat moet in pijler. Ja. Als je gewoon een goede pijler 1 hebt en je zorgt ervoor dat niemand, of het nou bijstand is of AOW, dat iedereen rond kan komen in Nederland van een minimum inkomen, dan heb je al die andere pijlers niet nodig en dan kun je dat gewoon lekker zelf regelen.
Ja. Nou ja, dat...
Als je ziet hoeveel geld er in die pensioenfondsen wordt opgemaakt aan de BlackRock's van deze wereld of anderszins. Ja. Terwijl als je het zelf doet, je doet gewoon indexbeleggen. Ja. 60% index en 40% spaargeld.
Ja.
Moeilijk is het niet, hè? Als je dat gewoon vastlegt en dat je een fiscale voordeel.
Maar er is een gedachte achter dat heel veel mensen niet zo verstandig zijn om dat zelf goed te beheren. Hè? Want je moet jezelf dan dwingen om geld opzij te zetten, om te sparen. Nou ja, dit valt onder gedwongen sparen. Hè. Dus ongeveer de helft van de spaarquote is in Nederland gedwongen sparen.
Ja, het is heel paternalistisch.
En het feit dat, dat is zeker. Maar weet je, je krijgt ook iedere week, staat er wel in de krant van, Nederlanders moeten financieel beter onderlegd geraken. Want ze kunnen niet meer geld omgaan, enzovoort, enzovoort. Dus er zit wel een kant aan Nederlanders en aan andere mensen waarschijnlijk ook. Die maakt dat ze niet allemaal even goed met hun geld kunnen omgaan. En dat het toch al met al misschien niet zo slecht is als die potten toen gevormd zijn.
Ja. Nou, je bent zelf natuurlijk topbelegger geweest. Hoe kijkt u nu naar de markt? Meestal zeggen ze go away in May en remember it in september. Maar nu zijn de beurzen flink aan dalen.
Ja, maar het is wel een klassieke september. Hè? Ik vind het wel mooi hoor. Ja. Dat oude patroon, weet je, ik heb me altijd overbaasd van het comeback in september dan. Hè? Dus sell in May, go away. Nou, de laatste 10, 20 jaar is augustus vaak een slechte maand en september nog slechter. En dat heeft iets te maken met een soort perspectief voor mijn gevoel, dat je komt na de vakantie weer terug. Dan denk je, nou, het ziet er toch eigenlijk niet zo geweldig uit.
Nee. Je hebt te veel geld opgemaakt in de vakantie misschien.
Je hebt opgemaakt, dus er zit iets in het seizoen wat maakt dat september slecht is. En ik zie geen echt nieuws, maar dus ineens. Maar het is inflatie loopt terug.
Een soort van self-fulfilling prophecy. Dus een golf die we ieder jaar terug zien komen. En mensen weten dat die golf er is, dus gaan we handelen.
Ja, ja, ja. Nou, ik merk wel, als je ouder wordt, doe je er steeds minder mee. Hè? Dat bedoel, ik ben nu echt een lange termijn belegger geworden. Want ik was natuurlijk een golvenman, een cyclusman. Denk, je moet dan dit doen en dan dat doen. En nu ben ik oud en hopelijk een beetje wijzer geworden. En denk, ik geloof het wel. Ik bedoel, ik hou vast aan mijn keuzes en... Ja. Ik beleg veel in technologie, moet ik zeggen. Dus kijk, je hebt bedrijven die groeien en je hebt bedrijven die... Kijk, Unilever groeit niet meer. Ik bedoel, we gaan niet meer, weet ik wat, ijsjes eten. En bovendien kun je die beter bij Jumbo kopen, en goedkoper. Maar goed, en andere dingen. Maar het is natuurlijk een segment van de economie wat groeit. En dat zit dus in technologie. Dus nou, ik denk, het gaat nu de slechte mee, maar daar geloof ik dus wel in. Dus ze zijn in iedere economie. Hè, dus macrogroei zegt mij niks. Maar je hebt altijd pockets in de economie van bedrijven die maken podcasts en zo. En die doen allemaal interessante dingen en die groeien. Nou, daar moeten we het van hebben.
Nou, mooi. Dus ik hoop dat mensen ook willen investeren in deze podcast. In ieder geval door de video te liken en te abonneren. Daar ben ik al lang blij. Hoe kijkt u naar goud?
Ik beleg in goud. Klassiek. Hè? Het verhaal is natuurlijk, een Zwitser belegt altijd 5% in goud. Hè? Want het is een beetje, ik doe het als risicospreiding.
Ja.
En ik doe het al een aantal jaren en vanuit de gedachte toen dat ik dacht, dat kan wel eens een beetje fout gaan. De inflatie kan wel eens ver oplopen. Nou ja, wat je natuurlijk zag is met die rentestijging is dan weer slecht voor goud. Want dan kan je weer geld verdienen op dingen en goud heeft geen dividend. Maar ik beleg in goud en in zilver. Dus het,
ook gewoon een paar procent dan? Of?
Ja. Nou, ik denk wel 10%. 10%. Overal, ja.
Doet u dat dan via mijn bedrijf of ETF's of gewoon fysiek?
Ik doe het via ETF's, ja. Al flink wat jaren.
Ja.
Ik ben toen ook in graan gaan beleggen. Nou, dat is ook af en toe. Dus laten we zeggen, grondstoffen vind ik wel een leuke belegging, omdat daar ook schaarsten zijn. En goud heeft natuurlijk de hele specifieke functie als een soort hedge tegen onzekerheid. Nou ja, er is onzekerheid genoeg in. Dus ik ben wel voor goud beleggen, ja.
Zijn er nog andere dingen die u kwijt wil? We hebben bijna denk ik een uur gesproken. We hebben eigenlijk heel veel behandeld. Van politiek tot economie, tot beleggen, pensioenen. Iets wat u van het hart moet? Of iets misschien wat u wil meegeven aan de jonge generatie?
Politiek maak ik me wel zorgen daar over die enorme versnippering. En ik ben ook eigenlijk wel voor een kiesdrempel. En ik ben bang dat de verkiezingen op een behoorlijke teleurstelling gaan eindigen. Dat we dan weer een jaar lang zitten te steggelen en dat er weer niks gebeurt. Dus dat Nederland zich tegen de toekomst keert.
En de toekomst is dan meer Europa voor u?
De toekomst is van een ander klimaat en van een ander landbouwbeleid en van een ander migratiebeleid. Nou, daar zijn de meeste mensen wel voor, maar de stemming dat je het wil houden zoals je het hebt. Hè. Nederland is natuurlijk, wat zei mevrouw van der Plas, die zei, Nederlanders willen gewoon op een terras zitten en een biertje drinken. Ik dacht, nou oké, goed. Ik ben 79, we zijn opgegroeid, we zijn groot geworden, we zijn rijk geworden. En wat was het einddoel? Dat we op een terras zitten en een biertje drinken. Ik denk, nou, als het nou dat allemaal was en vooral niet te veel veranderen en vooral geen gezeur over stikstof, vooral geen gezeur over vlees eten, geen gezeur over klimaat. Ik denk, ja, daar ga je er dus niet mee komen.
Ja, uiteindelijk iedereen is denk ik conservatief en progressief tegelijkertijd, wat u zelf ook al aangaf. Hè? Dus sommige mensen zijn conservatief als het gaat om bijvoorbeeld bevolking. U bent conservatief als het gaat om grenzen. U wilt liever niet te veel migratie. En anderen zijn juist voor open grenzen.
Ja.
Dus ik denk dat we vooral moeten waken om te veel elkaar te labelen en een soort van tegenstelling aan te brengen. Want uiteindelijk zitten we veel meer op één lijn vaak dan wordt gerepresenteerd.
Wat je wel hebt gezien is dat het door die versnippering in ieder geval moeilijker en moeilijker en moeilijker wordt.
Een kiesdrempel zou wel echt goed zijn.
Er is zeker een bedoel, we zijn het meer met elkaar eens dan we misschien denken, maar er is enorm veel onverdraagzaamheid in de maatschappij geslopen, waardoor het ook moeilijker wordt om over je schaduw heen te springen en compromissen te sluiten. En wij zijn natuurlijk een compromissenland. En onverdraagzaamheid is zonder meer toegenomen. Dat staat buiten kijf. Dat kun je dus overal in ieder onderzoek kun je dat wel meten.
Ja.
Met mij gaat het goed, met de maatschappij gaat het slecht. Consumenten is trouwens natuurlijk heel laag. Hè? Dus is een van de laagste niveaus historisch gezien.
En het politieke vertrouwen. Het vertrouwen dat
mensen in
de
vertrouwen. Wedstrijden die gestaakt worden. Nou ja, ik kijk veel naar Amerikaanse honkbal. Nou, daar zitten families gewoon altijd. Al 100 jaar zitten gewoon samen op de tribune. Club A en club B zitten naast elkaar. En bij ons heb je gewoon criminele bendes. Waar Feyenoord en Ajax geen greep op hebben.
Dus meer
dat is
meer
toch wel een soort verwoording. Toen ik vroeger naar Sparta ging, nou, dan zul je gewoon langs de kant. Er was geen hek. Werd niet gegooid. En afloop liep misschien het veld op om een speler op je schouders. Nee, maar dus er is wel wat veranderd in het land.
Dus u roept op tot meer verdraagzaamheid en in ieder geval
ook daar denk ik, kijk, wat we nu zien is natuurlijk toch een beetje de uitwas van de individualisering. Hè? Dus laten we zeggen, Pechtold zei, D66, de kampioen van de individualisering, die zei, de maatschappij is de som van de individuen. Nou, als dat zo is, dan gaat het dus goed fout. Hè? Want het is meer dan de som van een gemeenschap, is meer dan de som individuen.
Ja.
En nu handelen dus de individuen, als ik het maar heb, dan zoek jij het maar uit. Dus laten we zeggen, gemeenschapszin is enorm verloren gaan. En dat baart mij nog veel meer zorgen dan alle andere dingen.
Ja. Nou, we gaan het zien wat november ons gaat brengen.
Zeker, ja.
Ik wil u in ieder geval bedanken, meneer Van Duin, voor het fijne gesprek.
Ja, graag gedaan, Paul.
En aan de kijker, dank voor het kijken. En nogmaals, steun ons door gewoon het abonnementje te nemen op het kanaal. Dat kan natuurlijk heel gratis. De video te liken. En wil je meer weten over ons event, kijk dan even op onze website. Nogmaals bedankt. En wellicht kunnen we het in de toekomst nog een keer doen.
Ja.